Vorige keer hebben we het uitvoerig gehad over denken. Daar zijn we mee begonnen met de uitleg wat nou precies persoonlijkheid is en hoe dat werkt. En dat hebben we nodig om tot een goed begrip te kunnen komen van een eerste en een tweede belasting. De eerste belasting uit je individuele bewustzijnslijn en de tweede belasting uit je familielijn. Dus de erfelijke, de genetische en omgevingsfactoren. Nou, daar zijn we nu mee bezig met het persoonlijkheidsgebied waar die tweede belasting eigenlijk ontstaat. En als het gaat over persoonlijkheid, dan gebruik ik altijd dit zelfontworpen model. Dat is een ijsbergmodel, zoals je kunt zien. En dat heb ik 10 jaar geleden zo'n beetje ontworpen om al die samenhangende onderdelen van onze persoonlijkheid te kunnen benoemen. En ik heb ze in het vorige filmpje ook al op een rij gezet. Nu zet ik ze even model. De denken, emotie, gevoelens, verleden, het individueel bewustzijn, ons lichaam, de omstandigheden en de X-factor. De X-factor staat voor alle onvoorziene omstandigheden, situaties en gebeurtenissen die in ons leven plaatsvinden. Nou, deze 8 spelers op het speelveld van houding en gedrag, die hebben gezamenlijk een eigen strategie of een eigen tactiek. En dat is onze persoonlijkheid. En waar we het nu over gaan hebben is over emoties en gevoelens. En er zitten grote verschillen tussen emotie en gevoelens. En om dat helder te krijgen moeten we even een flinke zijsprong maken. Nou, die heb ik ook al uitgewerkt, uiteraard. Hier is die. Om tot dat goede inzicht te komen tussen het verschil tussen een emotie en een gevoel, gaan we eens even kijken naar de verschillende fases waar we als mens doorheen moeten, waarin dat gevoel een steeds grotere rol gaat spelen. Nou, er zijn een 3-tal fases die we sowieso kunnen benoemen. En die zul je waarschijnlijk nog niet in boekjes links of rechts vinden. Maar ze zijn er wel en je zult ze ook herkennen als ik ze benoem. En de eerste fase waar we als mens allemaal doorheen moeten, dat is de zogenaamde tribal mind fase. Dat is een fase van ons bestaan die begint in die baarmoeder en die duurt meestal tot 1 jaar of 3, 4. En dat is een fase waar de tribal mind de hoofdrol speelt in de wijze waarop we waarnemen. En tribal mind, dat staat eigenlijk voor oerprogramma's. En een van de oerprogramma's die we hebben, die ontstaan is in het begin van onze individuele bewustzijnslijn. Dus waar de mensheid begonnen is, hè, toen de Homo erectus begon of ten tonele verscheen. Het brein ging groeien, meer waarnemen konden, in het bewustzijn opgeslagen worden, waardoor er werkelijk een individueel bewustzijn ontstond. Nou, en die eerste mensen hebben het, zoals ik al eerder heb uitgelegd, best moeilijk gehad. Dus daar zit best wat veel zwaarte in. En ook een aantal basisprogramma's om die zwaarte en de moeilijkheid van het leven in die tijd te kunnen overwinnen. En een van die oerprogramma's is verbinden. Als je in je eentje op de wereld rondliep, nou, dan had je weinig overlevingskans. Maar met z'n 10 of met z'n 100 werd de overlevingskans aanzienlijk groter. Dus mensen zijn zich in het begin van hun bestaan al gelijk gaan verbinden. Met meerdere had je meer kans op overleven, kon je sneller dingen ontwikkelen, had je meer slagkracht tegen andere mensen of tegen wilde dieren of tegen de natuur. Dus hoe meer je je kon verbinden, hoe groter de overlevingskans. En dat zit nog als een soort oerprogramma in ons bewustzijn. Verbinden is overleven. Nou, en kinderen hebben dat oerprogramma ook. En die weten bijvoorbeeld als kind, nou, ouders hebben de zorg. Zorg is overleven. En om die zorg te kunnen garanderen, moet ik mij dus verbinden met die ouders. En dat doe ik onder andere met loyaliteit. Dus de loyaliteit die kinderen naar hun ouders hebben, heeft nog niet zoveel met liefde te maken, maar het is een overlevingsstrategie. Het is eigenlijk een zogenaamd oerprogramma. En dieren hebben die oerprogramma's ook. Die hebben ook een tribal mind. Als je kijkt naar wij zijn ooit wel eens op Curaçao geweest en daar heb je ook nog een klein eilandje, dat heet Klein Curaçao. En daar komen die grote zeeschildpadden, die komen daar aan land, die graven een groot gat, gooien daar 150 eieren in, zand eroverheen en die ouders komen nooit meer terug. Hooguit om ooit nog eens een keer een volgende lading eieren achter te laten. Maar die eieren hebben hun ouders dus nooit meegemaakt, gezien of gevoeld. Maar al die eieren komen op dezelfde tijd uit, dus die beesten komen uit dat ei, kruipen uit de grond omhoog en gaan lineairect naar de zee in. Dat is, die beesten weten dat, hebben ze nog nooit gezien, maar die weten precies wat ze moeten doen. Dat is een oerprogramma, dat is tribal mind werking. Precies weten wat je moet doen, ook al heb je het nog nooit voorgedaan gekregen. Nou, voor een kind van 0 tot 4 jaar, 0 tot 3 tot 4 jaar, is een oerprogramma dus voornamelijk zich verbinden met ouders en omgeving. En je zou het ook de periode van thuiskomen in het wij-bewustzijn, het bewustzijn wat het gezin of die ouders hebben. Een kind sluit zich daarop aan en zal één op één alles overnemen wat die ouders doen. Dus wat die ouders eten, wanneer ze eten, hoe ze eten, wanneer die ouders zich kleden, hoe ze zich kleden, waarmee ze zich kleden. Hoe ouders omgaan met emoties, met gevoelens, met kortom, met alles. Kinderen nemen één op één over en na 3-4 jaar zit het cultuur wat die ouders hebben ook al in het kind. Inclusief alle goede dingen en alle moeilijke en slechte dingen, inclusief de trauma's die ouders hebben. En de onkunde om met bijvoorbeeld emoties en gevoelens om te kunnen gaan. Waardoor het soms lijkt dat psychische problemen die ouders hebben erfelijk zijn, omdat die kinderen dat ook doen. Maar ik vermoed dat dat het grootste deel monkey see, monkey do verhaal is. Die tribal mind, wat ik zeg, dat duurt zo'n beetje 0 tot jaar of 2, 3, misschien 4 jaar. Op het moment dat het brein in staat is om weggetjes tussen waarneming en bewustzijn vast te houden, krijgt dat kind een eigen archief en dat eigen archief werkt nemen veel sneller dan wat die ouders kunnen zeggen of kunnen doen. Dus dan begint ook dat kinderen hun eigen willetje hebben, hun eigen weg willen gaan, hun eigen stappen gaan zetten. Nou, de tweede fase die daar gelijk op volgt is de individual mind fase. En dan zie je dat die oerprogramma's zich gaan verbinden met de informatie die uit het eigen bewustzijn komen. Dus dan komt er een verbinding tussen het hele oude programma wat er is en het nieuwe programma wat aangebracht wordt en wat in het individuele bewustzijn zit. Je zou het ook een thuiskomen in een soort ik-bewustzijn kunnen noemen. He, dat is, als je het nog een wat spirituelere en voor veel mensen zweverige benaming wil geven, dan zou je het ook het ontbranden van scheppingsenergie kunnen noemen. We hebben allemaal een heel chakra systeem in ons lijf zitten. En dat zijn er 144. En die 144 chakra's die zijn voor een groot deel, of de hoofdchakra's zijn verbonden met meridianen. Meridianen zijn weer vertakt in de zogenaamde nadis. En dat zorgt voor ons hele energiesysteem. En onderhoudt ook en creëert ook onze aura. De dingen waarmee we de buitenwereld kunnen voelen. En afstanden kunnen voelen en nabijheid kunnen voelen. Nou, het stuitchakra, wat dus in je stuitgebied zit, daar zit je tribal mind. En op een bepaalde leeftijd, in een bepaalde constellatie van chemische, neurologische, hormonale en energetische processen, ontbrandt dan die scheppingsenergie. En dan krijgt het kind echt op allerlei gebieden in zichzelf de neiging om op zijn eigen been te staan, zijn ruimte in te nemen en zijn eigen pad te gaan bewandelen. Dus die scheppingsenergie zorgt ervoor dat het kind eigenlijk zijn eigen plek in gaat nemen op deze aarde, op eigen benen gaat staan en zelf dingen gaat ontwikkelen. Wensen heeft, ideeën heeft en eigen stappen wil gaan maken. En als ouders dat kind de ruimte geven om die scheppingsenergie vorm te geven, dus echt vanuit het ik dingen te mogen gaan doen en niet te veel nadruk leggen op wat er in dat wij-gebied moet gebeuren, dus dat ouders niet dat wij-bewustzijn in stand willen houden, maar het kind de ruimte geven om in dat ik-bewustzijn te komen, hoeft daar helemaal geen puberproblematiek te ontstaan. Er hoeft helemaal geen spanningsveld tussen ouders en kinderen te ontstaan. Maar als ouders heel erg dat wij-bewustzijn en dat wij-gebied in stand willen houden en kinderen verplichten om daarbij aan te blijven sluiten, ja, dan zie je dat er op dat ik-ontwikkelingsgebied gewoon te veel stress komt te liggen en te veel spanning ontstaat, waardoor kinderen of helemaal wegduiken of juist heel erg de strijd aangaan of in een soort verlamming terechtkomen. Dan zie je die kindreddingssystemen, waar we het later over gaan hebben, in actie komen. Nou, de derde fase, dus de eerste fase is tribal mind fase, de tweede is individual mind fase en de derde fase is seksueel ontwaken. En dat is logisch, dat is die scheppingsenergie in je stuitgebied, dus helemaal onderaan bij je stuit, begint te wervelen. Het eerste wat het aan gaat raken en echt in beweging gaat zetten is je mannelijk of je vrouwelijk. Dus dan gaat die seksuele energie gaat ontstaan en kinderen worden er ook bewust van en gaan ook actief met de seksualiteit aan de gang. En wat je dan heel mooi kunt zien in het hele proces van die drie fases, is dat we van een wij-bewustzijn groeien naar een ik-bewustzijn. En die ik-bewustzijn en de seksualiteit die daarin plaatsvindt, veroorzaakt dat je wil opnieuw gaan verbinden, een nieuwe wij gaat creëren, maar dan ben je daar als ik wel een medebepalend onderdeel van. En dat is een hele normale en ook goede ontwikkeling. We gaan van wij naar ik en creëren een nieuw wij waar het ik dan zijn rol kan spelen. Gekend is, zijn waardigheid heeft gekregen en mee bepaalt in wat er in het wij gaat gebeuren. Nou, die tweede fase, dat is een hele interessante fase. Want als je steeds meer in het ik-gebied terechtkomt en je gaat het wij-gebied loslaten, dan gebeurt daar iets heel belangrijks. Kinderen die nog in het wij-bewustzijn zitten, die kunnen met allerlei andere kinderen samenspelen. Dat maakt niet uit wat voor huidskleur die hebben, of die dik of dun, lang of kort zijn, wat de kleur van hun haar is en of de ouders wel of niet welvarend zijn. Dat maakt kinderen eigenlijk helemaal geen stekker uit. Ze zien de onderlinge verschillen wel, maar kinderen hechten daar nog geen waarde aan, omdat dat wij-bewustzijn eigenlijk niet verder kan kijken dan de eigen ervaring en beleving van dat moment. Dus een kind die in een bepaald gezin opgroeit en met bepaalde ouders leeft, die zal ook overtuigd zijn dat dat overal zo is. En dat alle kinderen hetzelfde zijn, alle ouders hetzelfde zijn en alle gezinnen hetzelfde manier in elkaar steken. En nogmaals, ze zien wel verschillen, maar hechten daar geen waarde. En op het moment dat je in dat ik-gebied terecht begint te komen, ga je dus ervaren dat jij anders bent dan de ander. Dus op het moment dat je in je ik-gebied terechtkomt, kom je erachter dat de ander ook inderdaad anders is. En dan opeens gaan die verschillen wel een rol spelen en krijg je daar wel een waarde bij of een veroordeling bij. Dus dat ik-gebied, daarin thuiskomen, is een hele lastige. Nou, wat er gebeurt, is dat een kind dan dingen gaat voelen en zich niet meer kan verschuilen of niet meer het excuus heeft of de uitvlucht heeft van ja, dat hebben we allemaal, we zijn allemaal hetzelfde, dus ik hoef me er niet voor te schamen. Nee, je bent er dan achter gekomen dat dat niet zo is, dat ieder anders voelt, anders leeft, anders beleeft, andere ouders heeft, andere omstandigheden zit, anders groeit, anders bloeit. Dus ja, je komt erachter dat de ander ook werkelijk anders is. Maar dan komt de vraag, als de ander anders is en iedereen is anders, ben ik dan wel oké? Dan ontstaat dat gebied van twijfel en dat gebied van angst wordt in beweging gezet. En kinderen hebben heel sterk de neiging, als iets fout gaat, om de schuld bij zichzelf neer te leggen. Dus dat schuldgebied wordt heel actief. En ook de miskenning, het idee dat de ander altijd beter is, dat anders beter doet, dat de ander het sneller kan of whatever, miskenning ontstaat. En omdat seksualiteit geactiveerd is, is het op dat moment ook lust en begeerte. En dan moet je breed zien. Hè? Op dat moment dat het kind in die lust en begeerte zit, begeerte is ook dingen willen hebben. Op dat moment moet je bij een jongetje of een meisje niet meer met de oude kleren van een oude broertje of zusje komen. Nee, er moeten nieuwe kleren komen. Merkkleding liefst met een bijbehorende telefoon, horloge en schoenen en tas enzovoort enzovoort. Dus dat ik-gebied, die ik-fase, dat is een intree in je eigen binnenzee van je eigen gevoelens waar je zelf verantwoordelijkheid voor moet nemen, omdat je het niet meer kan wegschuiven in het wij-bewustzijn. Je bent ervan bewust en je moet er zelf voor gaan staan. En dat is natuurlijk een doodeng en best een heel moeilijk proces voor kinderen. En als het thuis veilig is, dan kunnen kinderen dat bespreken met hun ouders. Dus als er dan een heftige beweging in het gevoelsgebied komt, dan kan dat besproken worden met ouders. En kinderen op de leeftijd dat ze in dat ik-gebied terechtkomen, zo 8, 9, 7, 8, 9, 10 jaar, die zijn nog niet in staat, dat brein is nog niet in staat om zichzelf te relativeren en te nuanceren. Dus wat kinderen heel heftig voelen, dat is dan ook zo heftig dat kinderen soms echt het idee hebben van dat de hele wereld naar de knoppen gaat. Want iemand heeft iets lulligs gedaan, ze zijn bedrogen, of er is iets kapot gegaan, of er is iets fout gegaan, ze onvoldoende gehad op school, of andere kinderen doen lullig tegen ze. Wauw, dan gaat die hele wereld die gaat ten onder. En kinderen kunnen het zelf niet stoppen. Dat kunnen stoppen of kunnen relativeren, nuanceren, dat is echt een rol van ouders. Ouders met kinderen van die leeftijd zijn ook de hele dag bezig om die brandjes te blussen en tegen kinderen te zeggen, valt wel mee, komt wel goed en we gaan erover praten of we gaan het herstellen of we gaan het opnieuw kopen of whatever. Maar ouders zijn met kinderen op die leeftijd zijn veel bezig met relativeren en nuanceren. En dan moeten ze het ook weer niet te erg doen, want als je te erg gaat relativeren en nuanceren, dan wordt het bagatelliseren. En dan durven kinderen helemaal niet meer op hun gevoel te vertrouwen. Dus dat is weer, je hebt daar een klein gebied waar je als ouders kunt relativeren en nuanceren. En als je dat goed doet, als je als ouders echt kunt relativeren en nuanceren en de kinderen kunt helpen om die hele sterke gevoelsbeleving naar buiten te gooien, dan zie je dat daar die emoties komen. Dan wordt er gehuild, wordt even gevloekt, tegen de kastje aangeschopt. En als je het ouders zegt, oké, laat het maar even gebeuren, dan kunnen die kinderen door die emoties die heftige gevoelsbeweging ontladen en ontkrachten. Want dat is wat die emoties doen. En dan wordt die heftige gevoelsbeweging die er in het begin was, dat wordt weer een rustig, kabbelend verhaal in die kinderen zelf. En dan zie je dat het kind wat 's morgens nog dacht dat de hele wereld verging, dat ze, die zit 's avonds in alle rust een zakje chips leeg te eten en er is niks meer aan de hand. Dus dat is een heel belangrijk ding wat die emoties doen. Die emoties die zorgen ervoor dat die heftige gevoelsbeweging innerlijk naar buiten komt en zijn ontlading en zijn ontkrachting krijgt. Waardoor de beweging uit het gevoelsgebied weggaat, dat die binnenzee van gevoelens weer rustig terug gaat vallen in zijn kabbelen. En van kabbelende gevoelsgebieden heb je eigenlijk geen last, die voel je niet. Want wat voel je nou precies als je een gevoel waarneemt? Als je een gevoel waarneemt, neem je eigenlijk de beweging in het gevoelsgebied waar. Want als er niks aan de hand is, als er niks speelt, neem je gevoelens niet waar. Je kent ze wel, maar je neemt ze niet waar. Zoals ik hier nu met jullie in gesprek ben, of dingen aan het vertellen ben. Ik heb geen angst, want er is niks wat die angst triggert. Dat gebied van angst, dat ken ik wel, maar het komt niet in beweging op dit moment. Als er opeens een heftige onweer komt, of er komt hier iemand met een geweer naar binnen gestoomd, ja, dan wordt die angst geactiveerd en dan voel ik hem ook. Dan voel ik die beweging van angst. Dus voelen is eigenlijk het voelen van de beweging in je gevoelsgebied. En als daar niks gebeurt, dan voel je die beweging niet en dan voel je dat gevoel niet, ondanks dat je het kent. Nou, deze cirkelgang, dus dat er iets heftigs is in kinderen gebeurd en dat ze erover kunnen praten, de emoties mogen laten zien, zodat het weer tot rust komt, dat is natuurlijk de meest ideale situatie die in een gezin kan plaatsvinden. Dat een kind zich zo veilig voelt dat het kan delen wat het voelt, wat het ervaart, wat er gebeurt in zijn of haar leven. Maar dat lukt natuurlijk nooit 100%. Er zijn altijd van die gevoelsdingetjes die kinderen niet delen omdat ze zich ervoor schamen, of omdat ouders er issues mee hebben, of omdat ouders geen tijd hebben, whatever. Maar er is altijd iets van die gevoelsenergie die eigenlijk naar buiten had gemoeten. En het moet naar buiten, zodat het kind leert om kleur te bekennen, grenzen aan te geven en zichzelf zichtbaar kan maken. Een deel van die energie die kan niet naar buiten, dus die gaat naar binnen en blijft in dat gevoelsgebied bewegen, als het ware. Dat is een lading die er dus niet uitkomt. En die zorgt dat er altijd iets van beweging in dat gevoelsgebied blijft. En dat is een hele belangrijke. Het is punt 1 onvermijdelijk, omdat geen enkel kind 100% aansluit bij zijn ouders. Dus er zal altijd iets onderdrukt worden, altijd iets niet gezien worden, altijd iets niet onderlaat kunnen worden. En hij is dus onvermijdelijk en hij is ook noodzakelijk. Hij moet ook gebeuren. Waarom moet hij gebeuren? Omdat die beweging die daar ontstaat ons in staat stelt om, ondanks dat er niets gebeurt in ons leven op dit moment, dat we toch kunnen voelen. Dus dat we toch iets voelen van al die gevoelens, omdat er altijd een lichte beweging is. Dus dat zorgt ervoor dat als je naar een café gaat, of je gaat naar een bijeenkomst of een restaurant, dat je even kijkt, je bent aan het checken, dat doe je met je brein, hè. Je bent aan het scannen van waar wil ik zitten, maar je bent ook gelijk aan het voelen. En je kunt voelen, ondanks dat er niks gebeurt, omdat er altijd een kleine spanningslaag in je gevoelsgebied aanwezig is. Dus het stelt ons in staat om het leven te doen vanuit ons denken, vanuit de waarneming in ons denken en ook vanuit het voelen. Op een wat dieper niveau in jezelf, want voelen is het meer het buikgebied. Nou, wanneer gaat het nou mis? Het gaat mis, en dan moet ik hem eigenlijk even iets hoger zetten om het goed te laten zien. Een momentje, het gaat mis. Zo zien. Ja. Het gaat mis op het moment dat er te veel onveiligheid in een gezin is, waardoor kinderen niet durven laten zien wat er op gevoelsgebied gebeurt. Als ouders te druk zijn, zelf issues hebben met gevoelsgebieden, zelf getraumatiseerd zijn, whatever wat er in een gezin kan spelen waardoor kinderen niet vanuit zichzelf kunnen komen met gevoelens, dan gaan die gevoelens niet naar buiten toe, zoals hier getekend, zodat ze kunnen helpen met kleur, grenzen bekennen en zichtbaar worden. Maar dan gaat de energie naar onder toe. En dan moeten die heftige gevoelsbewegingen onderdrukt worden. En dat is natuurlijk een ramp als dat zo is. dat kinderen niet meer naar buiten kunnen met hun gevoelens, maar dat ze ermee naar binnen moeten. En dan worden gevoelens als het ware opgeslagen in een soort van een container. Je krijgt dan een innerlijk container die vol zit met gevoelsbeweging. Nou, dat komt dus nooit tot rust. Dus het eerste wat er zal gebeuren, is dat het een spanningslaag zal veroorzaken in je gevoelsgebied, die niet rustig kabbelt, zoals die onvermijdelijke spanningslaag die ontstaat omdat we niet alles delen, maar er ontstaat een soort heftige spanningslaag die we ook leren kennen als onrust. Dus er ontstaat een onrustlaag in dat gevoelsgebied. En onrust zorgt er dus voor dat je je niet kan concentreren, dat je slecht slaapt, dat je dingen niet afmaakt, dat je eigenlijk ook snel vermoeid raakt, want onrust houdt je voortdurend bezig. Mensen die heel veel last van die onrust hebben, dat zijn mensen die bijvoorbeeld een vrije middag nemen en van alles van plan zijn, maar tot niks komen, omdat er nog zoveel moet gebeuren, omdat die container vol zit met die doe-energie, met die bewegingsenergie. Er zijn ook mensen die gaan op vakantie en komen moeier terug dan dat ze weg zijn gegaan. Er zijn mensen die niks af kunnen maken, nagenoeg, omdat ze zo vol zitten met alles wat er moet gebeuren. Dus die spanningslaag, dat is echt een crème. En het onderdrukken van die gevoelsbewegingen, die heftige gevoelsbeweging, dan reken op dat dat heel erg veel energie kost. Een gevoel onderdrukken en net doen alsof het er niet is, kost heel veel energie. Dus het onderdrukken, wat heel veel energie kost, plus de onrust, wat heel veel energie kost, dat is eigenlijk de bakermat van chronische vermoeidheid. En dat is langzamerhand volksziekte nummer 1 in Nederland aan het worden. Chronische vermoeidheid. Hier ontstaat die dus door die spanningslaag en het onderdrukken van gevoelens. Nou, wat er nog meer speelt, is dat die container die kan op een gegeven moment te vol komen te zitten met onverwerkte gevoelsgebieden, met onverwerkte gevoelsenergie. En als je eenmaal als kind hebt moeten besluiten dat gevoelens onveilig zijn, omdat ouders er niks mee kunnen of het afwijzen of de omgeving veel te onveilig is voor die gevoelens, dan worden die gevoelens eigenlijk gerubriceerd onder gevaarlijk. Niet welkom, niet oké, moet weg. En alles wat in ons brein gerubriceerd wordt onder moet weg, is gevaarlijk, is niet oké, is eng, is spannend, dan zit daar ook een soort adrenalineknop bij, dat zodra dit in beweging komt, adrenaline wordt aangemaakt en adrenaline verstoort de hele mikmak in je lijf. Dus dan wordt de spanning nog groter en de disbalans in je lijf, maar ook in je hele voelsysteem, wordt nog groter. Dus dit is echt een ramp. En wat nog erger is, is dat wij hebben opslagcapaciteit in ons lijf voor vocht, voor voeding, voor suikers, voor vetten. We kunnen ongelooflijk veel in ons lijf, in onze systemen stoppen. En dat lange tijd gaat dat wel goed. Maar we hebben geen opslagcapaciteit voor gevoelsenergie. Ik teken hier wel een container, maar we hebben helemaal geen container. Dus wat er gebeurt, is dat die gevoelsenergie, die gaat overal zitten waar het niet hoort te zitten. Dat gaat om organen en orgaansystemen zitten. En verhindert de goede werking daarvan. Dus dan krijgen we allerlei vage klachten waar artsen en huisartsen ook zeggen, ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar dus het is niet goed, maar het zal wel stress zijn. Nou, het zal wel stress zijn, dat is het ook. Want dit is spanning. Dit is een pure spanning die organen en orgaansystemen steeds meer in de weg gaat zitten en uiteindelijk ook heel erg kan beschadigen. Dus die container, die moet daar weg. Maar zolang die er zit, en we er niet bewust van zijn dat die er zit, zit die daar. En het veroorzaakt dat kinderen dus, in plaats van dat ze die gevoelsenergie, die scheppingsenergie naar buiten brengen, en het hun helpt om kleur te bekennen, zichzelf vorm te geven, grenzen aan te maken, zichzelf zichtbaar te maken, gaat die energie naar binnen, waardoor kinderen dus onzichtbaar worden. Geen kleur bekennen en geen grenzen leren aangeven. En dan krijg je dus te zien dat in de ontwikkeling van wij naar ik, ja, die ik heftig onder spanning komt te zitten, waardoor die nieuwe wij misschien ontstaat, maar die ik daar dus geen rol in speelt. Dus dan zie je dat kinderen heel erg in de pleasende rol komen te zitten. De opofferende rol of in de dienstbare rol, zonder zichzelf vorm te kunnen geven. Dus het is heel erg schadelijk dat dit gebeurt, maar het gebeurt bijna onzichtbaar, bijna ongemerkt. Als ik kijk naar mijn generatie, dus mensen boven de 60, die komen uit een wereld waarin ouders hebben gezeten die maar één motto kregen, want zo zat Nederland in elkaar, dat was niet lullen, maar poetsen. Dingen aanpakken, niet bij stilstaan, doorgaan. Dat was nou eenmaal in die tijd het motto, dat was hoe onze maatschappelijke ordening was. Niet lullen, maar poetsen. Dus en daar zat ook nog een generatie bij die oorlog heeft meegemaakt. Dus als ik thuis kwam en ik zei van ik heb honger, dan was het beeld wat mijn ouders hadden in de oorlog. Daar hadden we honger, in de hongerwinter. Dus jouw honger valt wel mee, noem het maar trek. Oké, ik heb het koud. Nee, in de oorlog hadden we het koud. Dus alle gevoelens die ik naar buiten bracht, die werden toch een beetje genuanceerd omdat hun het erg hadden gehad. En op een gegeven moment durf je amper meer te vertrouwen om naar buiten te komen. En dan ontstaat deze container. En ik denk dat mijn generatie allemaal last heeft van deze container. En gelukkig zit daar een soort spanningsontluchting op. Net zoals bij zo'n fluitketeltje. Als het de druk te hoog wordt, gaat hij fluiten. Van hé, het water heeft gekookt en je kunt gas afdoen. Er zit hier een vlieg. Die speelt met zijn leven. En dat heeft deze container ook. Op het moment dat er veel spanning in ons systeem zit, dan zal die zich af en toe op natuurlijke wijze ontladen. En dat zijn de zogenaamde angst- en paniekaanvallen. En mensen hebben daar soms last van, angst- en paniekaanvallen. En dan weet je niet precies wat voor angst het is of waar die paniek vandaan komt. En dat is logisch, want als je in de baarmoeder al voelt dat het onveilig is voor jou, en soms is dat zo, of de eerste 2-3 jaar van je leven is het onveilig, dan zit hier dus ook informatie in, waarnemingen, gevoelens in, vanuit de tijd van de baarmoeder en de eerste paar jaar van je leven. Natuurlijk weet je er niks vanaf. Dus er kan angst en paniek uit ontstaan zonder dat je weet waar het vandaan komt. En als die angst- en paniekaanvallen er zijn, als ik een cliënt krijg of iemand in de cursus die angst- en paniekaanvallen heeft, dan ben ik in ieder geval nog heel blij, want het systeem werkt nog. De natuurlijke ontlading is nog oké. Maar in de hedendaagse hulpverlening, als je te veel angst- en paniekaanvallen krijgt, dan gaan ze dat een stoornis noemen. Dan heb je dus een angst- en paniekstoornis. En dan krijg je antidepressiva of antipsychotica. En dat ligt een lijntje hier tussen. Een soort drempeltje, waardoor je niet meer voelt dat dit er is. Maar het is er natuurlijk nog wel. Het is gewoon nog steeds aanwezig, alleen je voelt het niet meer. Dus dat is geen oplossing. Een oplossing is om te kijken van heb ik inderdaad zo'n container, zitten daar gevoelens in en heb ik af en toe angst en paniek aanvallen, dan is het zaak om wat hier zit uiteindelijk daar te gaan krijgen om die gevoelens te leren ontmoeten. Nou, als je dit snapt, hebt begrepen en hebt gezien, dan heb je ook gelijk te pakken wat het grootste verschil is tussen een emotie en een gevoel. Een gevoel is een beweging in je gevoelsgebied. En de emotie is daar de ontlading van, de ontkrachting van. Je kunt dus ook nooit oude, onverwerkte emoties hebben. Want een emotie wordt gevoed door de beweging in je gevoelsgebied. En als de beweging eruit is, is de voeding weg, stopt de emotie. Dus een emotie heeft een vrij korte bestaansduur. Behalve als je in een container zit en die blijft maar die gevoelens, ja, dan kun je ongelooflijk veel emoties hebben. Maar dan is het elke keer, komt er een lading uit het gevoelsgebied, een beweging uit het gevoelsgebied, wordt omgezet in emotie. En als de beweging weg is, stopt ook de emotie. Die kun je niet verzinnen, zo werkt het nou eenmaal. Dus een oude emotie bestaat niet. Emotie is hier en nu gevoed door de beweging die er hier en nu is. Stopt de beweging, stopt de emotie. Je kunt wel hele oude gevoelens hebben, want in die container, daar kunnen gevoelens zitten die 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 jaar oud zijn. En misschien wel veel ouder dan dat, als je ook de individuele bewustzijnslijn er nog eens bij gaat pakken. Maar daarover later meer. Dus oude emoties bestaan niet, oude gevoelens bestaan wel. Een emotie is een ontlading van gevoelsbeweging. En de gevoelsbeweging is iets wat in je eigen binnenzee van gevoelens plaatsvindt. Dus dat is het grote verschil tussen een emotie en een gevoel. Dat is absoluut niet hetzelfde, dat zijn echt verschillende dingen. Ik hoop dat het helder is met deze uitleg. Het is een lang filmpje geworden, of een lange podcast geworden, maar het is even nodig om tot het juiste begrip van een emotie en een gevoel te komen. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi.